En voordat we uit de Bijbel gaan lezen, wil ik eerst iets introduceren over het onderwerp. Eigenlijk valt de preek van vanmorgen in twee stukjes. Een stukje voor de Bijbellezing en een stukje na de Bijbellezing. Ik wil hiermee beginnen van... Er is een stuk leven voor en een stuk leven na dat ene moment. Was een stuk leven voor en een stuk leven na. En wat is nou dat moment? Dat moment, dat is dat ik dit of dat product kocht. Nou ja, kun je dan spreken over een stuk voor of een stuk na en dat het zo beslissend alles veranderd heeft? Nou, als je de reclamemakers gelooft, kan dat inderdaad. En want heel veel producten worden niet sec verkocht, zo van, nou, dit is het ene product. Maar ze worden verkocht met een soort illusie. Er wordt een soort beeld bij verkocht van, weet je, als je deze auto koopt, ja, dan krijg je die hele sfeer erbij van lekker doorschakelen en prachtige mensen eromheen. En het ziet er allemaal zeer mooi uit. Of een heerlijk drankje, je krijgt er gelijk een strand bij met een palmboom en een bevallige dame. Weet je, er wordt met een product een illusie aan je gegeven in allerlei reclame. En reclamemakers die hebben iets heel goed begrepen. Die hebben goed begrepen dat wij mensen zijn met een hart dat verlangt naar een mooi leven. Een hart dat verlangt naar geluk. Anders gezegd, reclamemakers die snappen dat wij dorst naar geluk hebben. En die dorst die kun je op allerlei manieren invullen. En daar kun je iets aan doen om die dorst te lessen. En jaren geleden kwam ik daar in een boek van Larry Crabb. Misschien heb je het ooit toen wel gelezen. Het boek heet Van Binnenuit. Een heel mooi schema over tegen dat dat duidelijk maakt. En dit is het schema. We hebben dorst. En je hebt een buitenste ring. Als het goed is komt dat nu in beeld. Maar ja, een buitenring. Je hebt een binnenring. En je hebt een binnenste ring. Nou, en hij werkt dat dan uit van wat betekenen die ringen. Hij zegt van wat wij vaak doen is dat we onze dorst proberen te lessen door spullen. Door de materiële dingen. En die geven een bepaalde mate van geluk. En ik heb daar even een plaatje bij gezorgd. Kijk, een ontzettend kekke, hippe telefoon. Oh, niet meer? Dat bewijst dat je dorst hebt naar geluk. Want er zijn veel mooiere toestellen dan deze. Veel actueler, veel... En dit is, ja, wat is het? Nou ja, een soort mix tussen een hele oude mobiele telefoon en iets met een schermpje. En dat in één toestel en het is het net niet. Weet je, de materiële dingen geven ons een gevoel van geluk. Maar het is ook heel erg vergankelijk geluk. En dat zie je heel goed bij dit voorbeeld van de smartphone. Als je een smartphone hebt die nog niet eens 4 jaar oud is, dan is hij al zo ontzettend bejaard. Want er zijn nieuwe toestellen die veel mooier zijn, veel hipper, die veel meer kunnen, veel glimmender. Spullen geven ons, eerlijk is eerlijk, een bepaald gevoel van geluk. En dat kan zitten in een auto, een mobiele telefoon, je vakanties, je kleding. En tegelijk zul je ook herkennen dat het een bepaalde mate van geluk geeft. Want je hebt telkens weer iets nieuws nodig om aan dat verlangen tegemoet te komen. Vaak maken we ons heel erg druk om die buitenste ring, hè, de ring van de spullen. We zijn ook een maatschappij vol met spullen. Ik hoorde gisteren zelfs dat er de mogelijkheid is om spullen die je per pakketdienst bestelt te laten bezorgen bij je opslag. Zo verspuld zijn wij, hè, dat je zelfs daar het kunt laten bezorgen. Een diepere laag is die laag van relaties. De relaties met mensen die je hebt, hè, vriendschappen, die bieden zoveel meer en zoveel diepere vervulling. Dat is ook een lastigere laag, want bouwen aan relaties is ingewikkelder dan een product kopen. Maar je voelt het aan, hè, dat relaties zoveel dieper gaan en zoveel belangrijker in het contact, het werkelijk hartscontact. Hè, als je dat hebt met vrienden, dat is zoveel meer waard dan spullen die je kunt kopen. Je kunt het omgekeerd ook merken dat als je bijna geen mens hebt, Geen goed contact met anderen, geen goede vriendschappen. Dan heb je direct dat gevoel van, oh, ik verlang zo naar geluk. Dan voel je die dorst heel sterk. Maar stel nu eens dat je het op deze niveaus van spullen en van vriendschappen niet kunt vinden. Heb je dan nog geluk? Ben je dan nog gelukkig? En kan dat, dat je dan nog geluk hebt? En dan noemt Larry Crabb, die noemt van, kijk, en in het binnenste, de belangrijkste bron van geluk, dat is God zelf. God is de bron van geluk. Als je God kent, als je met hem een diepe verbondenheid hebt, dan is het zelfs zo krachtig, dat als het in die andere ringen van vriendschappen en spullen niet zo lekker gaat, dat je het aan kunt. Want je put niet je geluk daaruit, maar je put je geluk uit de bron die je hebt in hem. En de richting is dan, de richting die wij vaak zoeken is van buiten naar binnen. Dat we proberen steeds een stap dieper te komen met het vinden van geluk. En Crabb die zegt van doe het nou eens andersom. Ga van binnen naar buiten. Vind je geluk in God. En leer dan op een goede manier om te gaan met je relaties en met de spullen. Die krijgen ook een ander gewicht. En over dit onderwerp dorst. Dorst naar geluk en hoe we dat vervullen. En hoe we daarin ook enorm kunnen falen. En hoe God ons toch daarin de weg wijst. Gaan we lezen uit de Bijbel, Johannes 4. Er staat een prachtig verhaal van een ontmoeting met Jezus die precies over dit gaat.
Lezen we uit de Bijbel in gewone taal. Kijken of we op hetzelfde moment beginnen. Denk het wel. Jezus die ging van Juda naar Galilea, kwam die door Samaria, waar dus de Samaritanen woonden. Hij kwam bij de stad Sichar. De stad lag dicht bij een stuk dat Jacob ooit aan zijn zoon Jozef gegeven had. Bij Sichar was de Jacobsput. Jezus ging bij die put zitten, want hij was moe van de reis. Het was ongeveer 12:00 middags. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen uit de put. Jezus zei tegen haar, geef me alsjeblieft iets te drinken. De leerlingen van Jezus waren op dat moment in Sichar om eten te kopen. De vrouw zei tegen hem, dat kunt u mij toch niet vragen, want u bent een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw. Joden mogen namelijk niet omgaan met Samaritanen. Jezus zei tegen haar, ik heb jou om water gevraagd, maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet wat God aan mensen wil geven, want als je dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd. En dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. De vrouw zei, maar meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dat water dan vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob? Jacob heeft ons deze put gegeven. Hij heeft er zelf water uit gedronken en ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken. Jezus zei, ieder die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je eeuwig leven. De vrouw zei, meneer, geef mij dat water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen. Dan hoef ik ook nooit meer naar deze put om water te halen. Jezus zei tegen haar, ga eerst je man halen en kom dan terug. De vrouw zei tegen Jezus, ik heb geen man. Jezus zei, precies, je hebt 5 mannen gehad en je leeft nu samen met iemand die jouw man niet is, dus wat je zegt is waar. De vrouw zei, nu begrijp ik dat u een profeet bent.
Ja, Jezus zegt dus dat je van hem moet drinken. Dat is een prachtig gesprek daarbij, die bron, over letterlijk water. Jezus vraagt aan die vrouw, hey, wil je mij wat te drinken geven? En vervolgens kantelt het gesprek en gaat het over dat die vrouw juist van Jezus moet drinken. Maar die vrouw die stoeit daar ook een beetje mee van, wat bedoelt hij nou? Letterlijk? Nee, nou, figuurlijk, maar dat snap ik niet helemaal. En uiteindelijk is haar conclusie aan het eind van, waarlijk, echt waar, u bent een profeet. Jezus zegt, ik ben het water dat je moet drinken en als je van mij drinkt krijg je nooit meer dorst. Wat gebeurt hier eigenlijk? Hoezo is Jezus water dat je dorst kan lessen? Nou, in een aantal stappen wil ik daar met je naar kijken. Lopen het bij langs. Hè? Als er één van de dingen is die mensen heel erg belangrijk vinden en prettig vinden, is dat ze gezien worden. En wat betekent dat, gezien worden? Nou, dat is dat de mensen niet aan je voorbij kijken. Gezien worden is dat de mensen oog voor je hebben, je niet links laten liggen. Dat zie je gewoon aanspreken. Dat je gewoon echt gezien wordt, maar meer nog, hè, dat je het ook merkt van, hé, er is interesse. Nou, er waren verschillende redenen waarom aan deze vrouw voorbij gekeken zou worden. Zij was een Samaritaanse. En Jezus was een Jood. En Joden en Samaritanen gingen niet met elkaar om. En dat was, nou, dat heeft historische wortels. Maar dat was een feit. En zo ging dat. Ze gingen niet met elkaar om. Een soort van etnisch conflict. He, allochtonen, autochtonen. Ja, dan deed je niks met elkaar. Er was nog een reden waarom, ja, wat hier gebeurt eigenlijk helemaal niet kan. En dat is, Jezus is een man en zij is een vrouw. En mannen en vrouwen en die niet bij elkaar hoorden in een huwelijk, die spraken niet zomaar met elkaar op straat. Jezus doet dat wel. En deze vrouw had, dat is een derde waarom er aan haar voorbij zou kunnen worden gezien. Deze vrouw had een leven met een, nou ja, een bak gebrokenheid. En we weten niet precies of dat nou duidt op een heel zondig leven. Dat zij inmiddels aan haar vijfde partner toe is. Of dat er enorm veel gebrokenheid is. Maar als je zo'n leven had geleefd, dan konden mensen zo aan je voorbij kijken. Van, ja, die heeft er zo ontzettende put ellende van gemaakt. Daar ga je niet mee om. Hè? Dat is die vrouw met een verhaal. En Jezus doorbreekt al die codes en die gaat gewoon open in gesprek met deze vrouw. Ze wordt werkelijk gezien. Er is niet iets waardoor ze buiten beeld blijft bij Jezus. Jezus is niet iemand die zegt van, ja, bij nader inzien nu ik jou zo, nee, toch maar niet. Of ja, ik ken jouw verleden, dus ik moet niks met jou te maken hebben. Wat is dat heerlijk, verfrissend. En wat beantwoordt dat aan een diepe dorst die mensen hebben? Verlangen. Dat er niet aan je voorbij gekeken wordt om je afkomst, om je opleiding, om wat je van je leven hebt kunnen maken, om wat je misschien wel helemaal niet van je leven hebt gemaakt. Hè? Dat er geen enkele reden is voor Jezus om te zeggen van, en met jou wil ik niks te maken hebben. Wie je ook bent, wat je ook hebt meegemaakt, wat de dorst van je hart ook is, voor Jezus is er geen belemmering. Hij breekt juist door de belemmeringen heen. Gezien worden. En een tweede gedachte erbij is dat hij die vrouw ook gewoon begrijpt. Kijk, die vrouw die vertelt het nog niet eens iets over haar leven, maar Jezus kent haar. En die kennis is geen botte kennis die hij haar voor de voeten werpt. Maar die kennis van die vrouw zet Jezus heel gedoseerd in. Hij wil dichterbij komen en hij gebruikt gewoon het alledaagse waar die vrouw mee bezig is. De werkelijkheid die zij heel goed begrijpt van, ja, als je water wil hebben dan moet je bij die put zijn. En dan gaat er een emmer in naar beneden en dan komt er wat naar boven en dat kun je drinken. En dan kun je je dieren van te drinken geven. Daar sluit hij bij aan. Water. En dorst, gewoon een heel toegankelijk beeld. En dat beeld gaat hij vertalen naar de diepste laag van haar leven. Jezus kent haar. Hij begrijpt ook op welke manier hij aansluiting bij haar moet zoeken en hoe hij bij haar moet binnenkomen. Begrepen worden. Wat is dat heerlijk, hè? Als mensen niet alleen dingen van je weten, maar ook snappen hoe de dingen voor jou werken. Hoe je contact met jou maakt, hè? Hoe het voor jou werkt. Dat laat Jezus hier vlekkeloos zien. Jezus kent haar niet alleen, maar begrijpt haar ook. En wat hij dan begrijpt en wat hij heel graag wil, dat is dat deze vrouw ontdekt wordt. Dat is zo'n mooi woord. Ontdekken, dat is dat er iets van bedekking weggaat. Dat die vrouw bij een diepere laag in haar hart, in haar leven komt. De laag waar je heel goed weet en snapt, dit is wat ik nodig heb. Een laag die maar zo bedekt kan zijn onder allerlei andere dingen. Nou ja, hoe, hè, in dat voorbeeld van crap net. Hoe makkelijk kun je je verliezen ook in onderlinge contacten, in het gesprek over alle dingen van dit bestaan. En dat je niet een laag dieper komt tot werkelijk contact met de ander, of tot waar zit nou het diepste verlangen in je leven. En Jezus wil dat deze vrouw daaraan ontdekt wordt. En hij stelt een zeer indringende vraag eigenlijk voor haar. Je zou bijna kunnen zeggen, wat een confronterende vraag. Ga je man halen? En dat is een ontdekkende vraag voor die vrouw, want zij weet van, oeps. En dan komt het aan de dag wat er in haar leven speelde. Hè. Ze leeft nu met nummer 5 en daar is ze niet eens officieel mee gehuwd. Ze heeft een leven achter de rug waarin ze met allerlei relaties en de een na de ander heeft geprobeerd. Ja, om dat gat, om dat verlangen in het hart te vullen en het is niet gelukt. Want uiteindelijk is het nu geëindigd in een soort halfslachtige poging. En Jezus ontdekt haar daaraan en ze trekt zelf de conclusie van ja, dit is het ook niet. En ze zegt van, u bent een profeet. En ze... Dat hele gebeuren leidt bij haar tot de conclusie, u bent een profeet. En wat zijn profeten? Dat zijn juist mensen die de waarheid van God zo in je leven planten dat er iets open gaat. Dat er iets ontdekt wordt, dat er iets nieuw wordt, dat je uitgenodigd wordt. Het is ergens een confronterende vraag. Maar zo neergelegd in haar leven, met oog voor haar, met begrip voor haar, met liefde voor haar. Dat die vraag ook gesteld kan worden. Want dat is wel de bedding waarin het gebeurt. Hè? Deze vrouw is geliefd. Waarom zou Jezus een gesprek met haar aangaan? Hij heeft iets voor ogen. Hij wil deze vrouw een stap verder helpen. En daarvoor moet er iets open gaan. Iets aangeraakt worden. Diep van binnen. Dat verlangen. Zie het nog. Snap je het nog. Waar het gat zit in jouw hart. En laat je je ook nog aanraken. Tot in het diepst. Mag het naar boven komen. Wat jouw verlangen is en wat de bedekking is die daar overheen ligt. Al die manieren waarop je zelf probeert het geluk voor jezelf te regelen. Al die pogingen waarvan je zegt van ja, ten diepste, het haalt het ook niet. Het geeft niet voldoende. Jezus heeft deze vrouw onvoorwaardelijk lief. Hij biedt haar het leven aan. Het enige wat hij van haar vraagt is, wees eens eerlijk over jouw hart. Over jouw leven, over de dorst die daar is en de manieren waarop je die dorst probeert te lessen. Drink van mij, daar begint het mee. Hè? Ik ben het water dat leven geeft, voor altijd. En hoe komt dat binnen in je leven en hoe ga je dat proeven en de kracht daarvan merken? Een belangrijke stap daarbij is, laat je ontdekken aan die dorst. En laat je dat nog gebeuren in je leven. Hè, dat Jezus je zo aanraakt en zo binnenkomt en het zo openlegt. Verfrissend water mag het zijn. Dat echt dorst lest. En wat hebben we de behoefte aan tot op vandaag om gezien te worden. Om werkelijk begrepen te worden in wie je bent. Om daarin ontdekt te worden en ten diepste geliefd te zijn. En wie zegt dat hier nou eigenlijk allemaal? Wie is er aan het woord in dit Bijbelgedeelte? Waar gaat het om? Het gaat hier om Jezus. En Jezus zegt, ik ben het water dat leven geeft. Nou, dit is de manier waarop dat werkt. Dat hij je ziet, dat hij je begrijpt, dat hij je ontdekt, hè, dat hij de diepte met je in wil en dat hij je onder alles en dwars door alles heen onvoorwaardelijk lief heeft. Maar wat heeft hij daar veel voor over gehad? En dat zie je uitgetekend in het leven van Jezus. Want wat doet Jezus? Jezus gaat in de dorst van ons leven staan. En hij wordt degene die verstoten wordt. Die niet begrepen is. Die uitgedroogd. En doodgaat aan onze dorst. Die uiteindelijk door God verlaten is. Precies onze dorst is hij geworden. Hij is in onze dorst gaan staan. En wat is dat bijzonder, dat hij dus exact weet, tot op een heel diep niveau, waar het gat in ons leven zit, waar de dorst in ons hart zit. Hij kent die dorst van binnenuit. Hij kent het wat het is om al die tegenovers te doorleven en eraan dood te gaan. Tegelijk is hij ook de Heer die je dorst kent en die de vervulling van je dorst is, doordat hij de Heer is die opstond uit de dood. En zegt, hier is het leven dat nooit meer stopt. Ik geef je ervan te drinken. Als je mij drinkt, als je dit van mij ontvangt, als je dit aanvaardt in je hart, dan beloof ik dat het nooit meer zal stoppen. Dat het leven nooit meer zal stoppen. Dat je nooit meer dorst zult hebben op de manier van, ik heb het niet, ik kan het niet, ik bereik het niet. Omdat je het van hem krijgt, volledig. En als Jezus zo voor ons is. Als Jezus zo het ons aanbiedt, hè, van drink van mij. Laat je dorst lessen door mij. Weet je, dan gaat er iets veranderen in je leven. En Jezus die benoemt het direct. Hij zegt van, oké, als je zo drinkt van mij, word jij ook een bron van levend water. Dat is mooi, want dan wordt het ook gewoon heel pakbaar dichtbij in de onderlinge omgang. Je wordt een bron van levend water. En hoe? Je gaat anders kijken naar mensen. Niet met een oordeel over hun leven, over hun afkomst, over hun opleiding, over hun mislukkingen en hun falen en vallen. Maar je gaat anders kijken. Je kijkt niet bij ze weg, maar je kijkt ze aan. Je gaat ze beter leren begrijpen. Ook willen begrijpen. Je gaat ze helpen een stap verder te komen in het ontdekken van, wat is nou jouw diepste dorst? Wat heb jij nou nodig? Wat is jouw verlangen? En hoe kan Jezus daarin vervulling zijn? En je gaat werkelijk mensen liefhebben. Het is een plaatje van wie God voor ons is in Jezus. En als je van hem zo drinkt, verandert je leven, zodat jij een bron van levend water gaat worden. Onvoorwaardelijke liefde. En daar hoort bij wat Jezus betreft, dat houdt nooit meer op. Lieve mensen, er kan een leven zijn voor het moment dat je van reclame iets aangeboden krijgt. Dat je denkt van, oh, daar komt enorm veel in mee en dan zal mijn leven voorgoed anders zijn. Het is een illusie. Maar dit is geen illusie. Als Jezus zegt, ik ben het levend water en in mij krijg je het leven dat nooit meer stopt, het perfecte, het gave leven, dan zit er geen illusie bij. Zo van, ik heb je er mooi mee lekker gemaakt, maar het is niet helemaal waar. Het is volkomen waar. En de handtekening daaronder is dat Jezus het met zijn eigen bloed heeft betaald. Dan meen je toch? Hij is werkelijk het levende water. Voor eeuwig. Ook voor ons vandaag. Amen.